Ik ben echt wel duidelijk. Ik zeg nee. Artikel 1 in alle wetten, ieder mens is vrij. En als ik een vrij mens ben, mag ik nee zeggen. En als ik niet vrij ben, hey, dan hang me maar op. Want ik wil niet als gevangene leven. Ik ben een vrij mens.
U heeft geen enkel contract met de gemeente. En daarom hebben zij dus niets over u te zeggen.
We gaan weer wat onbestelbare post terugbezorgen aan het CJIB en de Belastingdienst.
Het is wel merkwaardig hè, dat je het recht bestrijdt, aanvalt, maar daarvoor wel je allerlei juridische argumenten gebruikt. Hoe moet ik dat zien?
Het recht is overal. Maar hoe beïnvloedt het jouw wereld? In Recht op Nieuws, de podcast van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, duiken we in de juridische kant van het nieuws. Actuele kwesties, scherpe analyses en deskundige inzichten, allemaal onder de loep van topjuristen. Elke maand een spraakmakend onderwerp. Wil jij begrijpen hoe het recht de actualiteit stuurt? Luister dan naar Recht op Nieuws. Hier is jouw gastheer, emeritus hoogleraar Recht en Samenleving, Jan Brouwer.
Welkom bij de podcast Recht op Nieuws. Een podcast die aandacht besteedt aan maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een juridisch perspectief. Vandaag gaan we spreken over soevereine en autonome. En we doen dat met Luc de Boer, die hiervan zijn onderzoeksterrein heeft gemaakt. Luc is meester-dokter. Hij is geschiedkundige en vooral jurist. En is gepromoveerd in Amerika op, laten we het eenvoudig stellen, basale vragen naar het recht. Luc, we komen vandaag te spreken over soevereine en autonome. Hoe zou je die kort kunnen neerzetten? Hoe zou je die kort kunnen aanduiden? Wat zijn het voor mensen?
Het makkelijkste, denk ik, is om te zeggen dat dit mensen zijn die hun belasting niet willen betalen, hun rekening niet willen betalen, boetes eventueel niet willen betalen, verzekering niet willen betalen, die vaak hun kinderen terugtrekken van scholen en die eigenlijk alle interactie met overheidsdienaren uit de weg gaan. Dus dat is een institutioneel perspectief. Maar in principe zijn het mensen die zich soeverein verklaren. Dus die zeggen, ik voel me niet langer gehouden aan de basisregels in Nederland. Ik trek me terug. En dat betekent in de praktijk vaak ook, ik trek me terug van alle betalingsverplichtingen waar andere burgers natuurlijk nog wel aan gehouden zijn. Dus dat is eigenlijk in de kern wat deze beweging kenmerkt. Dus een groep mensen die zegt, ik doe niet meer mee. Ik betaal niet meer. Ik ben soeverein. Ik heb mijn eigen staat en Nederland regelt het maar.
Maar de kern van hun argumentatie komt dus voort uit een antipathie tegen het bestaande rechtsstelsel.
Ja, dus het is een soort van een negatieve beweging. Dus inderdaad, ja. Ik noem het vaak ook tegenrecht. Dus hun argumentatie is eigenlijk een argumentatie tegen het systeem dat er nu staat, tegen het Nederlandse rechtssysteem. En daar proberen ze aan te ontsnappen.
Ja. In het kader van je onderzoek spreek je denk ik ook regelmatig met autonome en soevereine. Zijn het nou mensen die voor reden vatbaar zijn?
Ja, ik dacht dus vaak dat het heel moeilijk zou zijn. En je hoort ook vaak andere onderzoekers die zeggen dat het lastig contact krijgen is en dat het misschien ook gevaarlijk is. Ik ben er nu mee bezig, ook om dat wat vergelijkend op te zetten. Dus ook in Duitsland en in Amerika met soevereine te spreken. Het is eigenlijk altijd heel, ik vind dat heel leuk gesprekken. En dat komt ook omdat ik natuurlijk goed in de materie thuis ben. Dus het is voor mij eenvoudiger om te begrijpen waar het over gaat. Maar je ziet vaak dat het wat wantrouwig is aan het begin. Maar zodra ik eigenlijk begin te praten en ook wat meer over mezelf deel, wat meer over mezelf vertel en eigenlijk met je mijn achtergrond met ze deel. En vooral ook ze vertel dat ik eigenlijk bezig ben met onderzoek naar mensen die eigenlijk een niet mainstream blik hebben op het recht, dan merk ik eigenlijk vaak dat ze het heel leuk vinden om het over te vertellen, omdat ik ook echt geïnteresseerd ben in wat ze te vertellen hebben.
Ja. Ik heb je wel eens verteld dat ik vroeger veel hate mailtjes kreeg van mensen en dat ik altijd de gewoonte had om ze te beantwoorden of ze te bellen als ik een nummer van ze had. En dat ze eigenlijk door die gesten al helemaal overtuigd waren. Goh, je hebt aandacht voor ons, wat aardig en nu begrijpen we je beter. Ik neem aan dat jij op dezelfde ervaringen doelt.
Ja, ik krijg inderdaad ook wel eens kritiek op mijn artikelen. Toegestuurd. En dan zeg ik, wat leuk. Zullen we er een keertje over praten? En vaak is die kritiek kan wel eens best hard ingestoken zijn. Dus dat gaat met gestrekt been.
Ja.
En dat gestrekte been verdwijnt eigenlijk als sneeuw voor de zon zodra je inderdaad contact opneemt.
Ja,
en op basis van gelijkwaardigheid daar een gesprek aan gaat, dan is dat vaak wel leuk. En soms heb ik zelfs het idee dat dat gestrekte been, dat een soort van zelfbescherming is. Want als je kwetsbaar kritiek aan een ander geeft en je wordt dan genegeerd, dan is het eigenlijk des te pijnlijker. Dan kun je dat dan maar beter hard doen.
Ja.
Dus dat idee heb ik er soms wel eens bij. En dat er heel vaak inderdaad dat je met tijd en aandacht eigenlijk al heel ver komt. En dan zijn het voor allebei de partijen volgens mij leuke gesprekken. Ja.
Ja, het lijkt me ook efficiënt, hè? In plaats van duizenden rechtszaken af te wachten en daar de nodige capaciteit aan te moeten besteden. Dus zou je ook, eindresultaat van jouw onderzoek ook kunnen zijn dat je pleit voor een soort van soort ombudsman op gemeentelijk niveau, specifiek voor deze groepering in de samenleving?
Ja, ik denk dat zou zeker een idee kunnen zijn. Ik heb wel, als ik zelf met deze mensen praat, is het niet zo dat ik ze ga proberen te bekeren. En het is ook niet zo dat stel je zou dat wel proberen, dat het gaat lukken, denk ik. Maar het is inderdaad wel zo dat je zeker bij een bredere middengroep, dat je veel zorgen kan wegnemen met bijvoorbeeld een ombudsman. Ik zie daar wel dat zij zijn. Natuurlijk zelf zitten heel erg in die spanning tussen wie macht heeft en wie niet macht heeft. Ja. Dus hoe hoger iemand in de boom zit die je serieus neemt, hoe beter.
Ja.
Dus als het inderdaad een ombudsman is die voor hun weinig aanzien heeft, en dan zou dat soms zelfs ook juist averecht kunnen werken.
Contraproductief.
Het beste zou zijn dat ze dat. Dat was toen Mark Rutte, was al veel om te doen. Als Mark Rutte met iedereen zou gaan.
Dat
zou het effectiefste zijn, denk ik. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Dat dit echt een spelletje is om macht en machtsverlies. En dat ze dat gaan proberen om te keren. Dus als je daar mee in gesprek wil, dan kun je het beste iemand hebben die ook een machtspositie heeft.
Ja. Als we vaststellen dat het een soort protest is tegen de huidige samenleving, dan is er niks nieuws onder de zon op zich. Als we ze nou vergelijken met andere protestbewegingen in de historie, Provo in de jaren 70, de Krakersbeweging, eind jaren 80 komen de chaoten op, dan krijgen we de Occupy-beweging. En nu hebben we toch wel heel veel aandacht voor de autonome en soevereine. Hoe verhouden die zich nou eigenlijk tot elkaar, Luc?
Ja, inderdaad, protesten zoals deze zijn eigenlijk niets nieuws. Wij zelf zitten natuurlijk in de oude openbare bibliotheek die volgens mij toen het nog het Wolters Noordercomplex was, ook de plek was voor grote krakersrellen in de jaren 80. En diezelfde krakers, bijvoorbeeld in Italië, werden ook autonome genoemd. Dus daar zit veel overlap. Je ziet daar eigenlijk veel continuïteit. En tegelijkertijd is er iets dat de soevereine heel anders doen. En dat is hun focus op het recht.
Ja.
Dus wat zij doen is eigenlijk, zij protesteren tegen de overheid. En ze doen dat eigenlijk altijd door zich te beroepen op een diep juridisch wereldbeeld en op eigenlijk sterk juridisch verankerde argumentatie. En dat is iets wat we niet bij andere bewegingen zien. Die willen juist het systeem afbreken en ook totaal afbreken. Dus Occupy wil het opnieuw uitvinden en een eigen richting inslaan. En datzelfde met de krakers. Terwijl wat we zien bij autonoom is dus en een nadruk op het recht. En eigenlijk niet datzelfde idee van het systeem op die manier helemaal afbreken.
Ja, en dat is inderdaad, leek mij een uniek gegeven bij deze groepering, zoals het gemakshalve tot nu toe maar eventjes aanduidt. Maar het is wel merkwaardig dat je het recht bestrijdt, aanvalt, maar daarvoor wel allerlei juridische argumenten gebruikt. Hoe moet ik dat zien?
Ja, voor een onderzoek is dit fantastisch. Dus dit is eigenlijk precies wat je wil hebben. Dus een paradox, daar kan je mee spelen, mee stoeien. En het is denk ik ook iets, want als je hier een beetje grip op krijgt, dat je een vrij goed idee kan krijgen van wat er nou precies speelt. Ik denk wat soevereinen doen, en dat is niet zo vreemd, die hebben tegelijkertijd tegenstrijdige opvattingen over het recht. Dus stel je voor, ik ga naar de rechtszaal. En ik ben overtuigd van mijn gelijk in bijvoorbeeld een dispuut over een contract. En ik verlies die zaak. Woedend ben ik aan het einde. Maar die woede, dat betekent dat ik teleurgesteld ben in het recht op dit moment. Maar tegelijkertijd kan ik alleen maar boos zijn als ik verwacht dat het anders had kunnen zijn. Dat er een mogelijkheid is voor het recht om mij wel rechtvaardigheid te bieden en wel een juiste uitspraak te bieden. En dat zijn eigenlijk twee tegenstrijdige opvattingen die ik op dat moment heb, die je bij soevereinen veel extremer nog ziet.
Ja, ja.
Dus zij zeggen, zoals het nu is, dat wijs ik volledig af. Maar het ideaal van recht, Daar geloof ik in. Zij kunnen mij bevrijden. Zij kunnen mij in staat stellen om echt het leven te leiden dat ik wil. In soevereiniteit, in vrijheid. En daar klamp ik me aan vast. Dus eigenlijk die twee ideeën over recht, die zie je hier gelijktijdig. En dit soort paradoxen kennen wij uit ons eigen leven. Maar daar zie je het nog veel meer uitvergroot.
Ja, betekent dat ook dat als ze in een rechtszaak afgewezen worden, dat ze ook een zekere mate van bevrediging daarin vinden?
Bevrediging, daar zou ik nog wat harder over moeten nadenken. Ik denk wel dat in heel veel gevallen ze misschien al stilletjes van uitgaan dat ze me inderdaad niet gaan winnen. Ja. En dat hun eigenlijk hun doel misschien met de hun doel in een rechtszaal is niet altijd hetzelfde doel als dat wij misschien zouden hebben als we een rechtszaal binnenstappen waar we een zaak beginnen. Waar we uiteindelijk komen om te winnen.
Ja.
Zelfs soevereinen komen vaak met een grote groep anderen. En die gaan daar eigenlijk die voeren een soort toneelstuk op, een serie handelingen, waarbij ze eigenlijk ook heel veel interageren met de mensen die op de publieke tribune zitten, waar ze de rechter gaan onderwerpen aan een serie vragen, en waar ze eigenlijk in die setting proberen om de machtsrelaties te veranderen.
Ja, ja.
Zij doen iets heel anders in de rechtszaal dan de meeste mensen doen, en zij komen misschien dus ook ergens anders voor. En dat is misschien een van de manieren om beter te begrijpen wat er nou precies gebeurt. Ja. Want inderdaad, door een streng juridische blik wordt het heel snel onbegrijpelijk door institutionele blik. En dat dan denk ik ook de verkeerde.
Ja, jij zegt dat ze met een groep komen. Is het dan een beweging? Kunnen we de autonome en soevereine aanduiden als een beweging? Of is het meer puur toevallig dat men geografisch de gelijkgeoriënteerde verzamelt en dan naar de rechtszaal toe gaat? Dus is er wel voldoende samenhang om van een beweging te spreken?
Ik denk het niet. Dus de AIVD heeft inderdaad vorig jaar een rapport gepubliceerd waarin ze het hebben over een beweging. Ik denk dat dat vooral eigenlijk een soort van containerbegrip is om hier maar perkpaaltjes te slaan. Of hoe is dat, perkpaaltjes?
Pakketpaaltjes
omheen te kunnen slaan.
Piketpaaltjes, excuus.
Maar eigenlijk wat je ziet, er zijn geen formele organisatiestructuren. Dus ze komen eigenlijk af en toe bijeen tijdens bijvoorbeeld trainingen of online, maar dat is dan weer deze groep en dan weer een andere groep. En wat je vooral ziet, is dat eigenlijk radicaal verschillende soorten groepen een beroep doen op deze soevereine argumentatie. Dus je hebt echt extreem rechts in Amerika en Duitsland die zich hierop beroept. Maar je hebt tegelijkertijd bijvoorbeeld de Maori in Nieuw-Zeeland, de First Nations in Canada. Dus dat zijn groepen die wij eigenlijk echt wel op een andere plek op het politieke spectrum zitten, die zich allemaal kunnen vinden in dit protest tegen de overheid. En ook op individueel niveau zie je hele grote verschillen. Dus er zijn mensen die al 4, 5 jaar lang zich hierin verdiepen, een soort van ideologen. Die geven ook de trainingen. Die proberen ook mensen eigenlijk over te halen om mee te doen. Tegelijkertijd heb je mensen die bijvoorbeeld diep in de schulden zitten en het een keer proberen. Of je hebt mensen die bijvoorbeeld toeslagenouders zijn geweest en die eigenlijk vanuit die negatieve ervaring op zoek zijn naar alternatieven. Of je hebt iemand die het een keertje van een buurman of een buurvrouw gehoord heeft en denkt, ik stuur ze een brief en ik probeer het eens uit. Dus ook daar zie je eigenlijk zoveel diversiteit in motiveringen, dat het wat mij betreft heel lastig is om hier echt over een beweging te praten. En ik denk dat de AIVD vooral het woord beweging in de mond neemt om het maar samen te kunnen pakken.
Ja, ja.
En wat je wel ziet, en dat keert altijd terug, is die argumentatie. Dus die argumenten die mensen gebruiken, die zijn altijd hetzelfde. En die kan ik herkennen in Duitsland, die kan ik herkennen in de VS, die kan ik herkennen in Canada, die kan ik vandaag de dag herkennen, maar ook in de jaren 70 en 80. Hm. Die veranderen eigenlijk niet of nauwelijks. Maar waarom individuele mensen een beroep doen op die argumenten, dat is ontzettend verschillend.
Dat veronderstelt dus, je zou bijna denken, toch ook internationale banden. Maar daar is dus geen sprake van. Men neemt gewoon kennis op een andersoortige manier van elkaars ideeën en neemt dat over zonder dat er sprake is van een organisatie.
Ja, dus wat je ziet, en dat is heel, heel nieuw voor juristen, waar wij eigenlijk hoge muren om onze nationale rechtssysteem hebben heen gebouwd. En ook qua kennisuitwisseling dat eigenlijk heel beperkt over landsgrenzen heen doen. Zie je dat de soevereinen eigenlijk ingespeeld zijn op de nieuwe digitale infrastructuur. Ja. En via YouTube, Telegram en überhaupt het internet eigenlijk vrij makkelijk juridische informatie uitwisselen. En die informatie die houdt zich ook niet aan landsgrenzen. Dus je ziet ook heel vaak in Nederland of in Duitsland opeens allerlei Engelse documenten voorbij komen. Het komt uit de anglo-saxische, anglofone hoek. En je ziet dat heel makkelijk gekopieerd en geplakt wordt. En dat daar heel veel kennisuitwisseling is misschien niet het goede woord, maar dat er heel veel eigenlijk overgenomen wordt, heel veel gekeken wordt naar, naar wat er over de grens gebeurt.
Ja, ik had laatst een gesprek met Extinction Rebellion. Daarvan is ook de vraag in dit geval dan in verband met een mogelijk verbod van die beweging om te kijken in hoeverre hun onderlinge samenhang is. Maar die hebben een organisatie gebaseerd op een non-organisatie. Dus dat wisselt voortdurend. Niemand kent elkaar. Niemand weet wie leiders zijn. Maar daar is dus binnen deze beweging echt geen sprake van. Het vrijheidsdenken gaat zo ver dat men zelfs geen beweging wil vormen.
Ja, dus bij Extinction Rebellion is het voor zover ik begrijp, is dat echt een strategie. Dus ja. ook om te zorgen dat je ongrijpbaar bent. En, ja. en dat is hier absoluut niet het geval. Okay. Maar het is inderdaad zo, wat deze mensen bindt, is een soort van gemeenschappelijke vijand. En uiteindelijk is het inderdaad, het idee is vooral, ik wil me loskoppelen van de overheid. Ik wil autonoom worden, ik wil soeverein worden. Andere mensen willen dat ook, dus we gaan elkaar steunen in die kwesten. Maar zodra dat gelukt is, dan is er eigenlijk weinig, niet niks, maar dat kunnen we misschien zo over hebben, is er eigenlijk weinig aan positieve visies op wat de samenleving daarna zou moeten zijn.
Ja.
En dus eigenlijk ook niet dan wat die mensen daarna bindt.
Nee,
dus je zegt, ja, mijn individuele strijd met de overheid, die deel ik met sommige mensen, maar die is vooral individueel. Ik wil vooral mezelf loskoppelen van de samenleving.
Ja. Hoe zou je het politiek ideologisch dan karakteriseren in een gedachtegoed?
Ja, dit is ook een moeilijke vraag, omdat je dus zowel op de linker- en rechterflank zie je dat mensen zich hiertoe aangetrokken voelen. Wat ik wel kan zeggen is over die argumentatie zelf, dat die heel duidelijk uit een rechtslibertaire hoek komt. Dus die komt uit de VS, jaren 60-70 wordt die ontwikkeld door mensen die geen belasting meer willen betalen. Die is eigenlijk gestoeld op een idee van het individu dat volledig eigenaar van zichzelf is en waar iemand anders nooit iets over kan zeggen, tenzij het individu daar expliciet mee heeft ingestemd. Dus ik kan nooit gehouden worden om bijvoorbeeld belasting te betalen, om boetes te betalen, tenzij ik zelf met het systeem heb ingestemd op grond waarvan dergelijke verplichtingen voort zouden kunnen vloeien. En dat is in de kern een libertair argument. Het komt voort uit, nog wel verder terug uit het liberalisme, waar het individu wordt gelijkgesteld aan de staat. Dus Duitsland kan nooit Nederland vertellen, jij moet deze wetten maken, je moet dit doen, je moet zus doen, want Nederland is soeverein. En eigenlijk analoog aan het idee van een soevereine staat, dat op dat moment ook geformuleerd wordt in het liberalisme, zie je ook dat het individu op dezelfde manier begrepen wordt. Het individu wordt dan een soort van mini-staatje, helemaal eigenaar van zichzelf, niemand kan daar iets over zeggen. En in de Amerikaanse libertaire hoek wordt dat eigenlijk helemaal doorgevoerd en wordt dat individualisme, dat komt eigenlijk centraal te staan in het mensbeeld. Het wordt een soort van cowboy-esthetiek ook. Dus je ziet heel veel overlap tussen soevereine denkbeelden en bijvoorbeeld de Western in de VS uit de jaren 60-70. En wat soevereine willen, dat komt dus inderdaad eigenlijk voort uit dat libertaire idee van het ik. Met negatieve vrijheid moet met rust gelaten worden en je kan maar niks maken tenzij ik daar expliciet mee heb ingestemd. En dat komt uit die hoek. Dat gaat schuil achter al die argumenten. Maar als bijvoorbeeld een Aboriginal in Australië daar een beroep op doet, dan heeft dat een heel ander gevoel natuurlijk dan als het op de extreem rechterflank gebeurt. En Aboriginals willen heel duidelijk eigenlijk deze argumenten gebruiken om voor zichzelf een soort van ruimte te creëren om als volk verder te gaan. En daar zie je dat zij zijn een beweging, zeg maar, of een groep. En zij maken nu eigenlijk tijdelijk gebruik van deze soevereine argumentatie om te kijken of ze daarmee verder kunnen komen.
Ja.
Maar dat verschilt dus heel erg. Maar wat er achter schuil gaat, dat is echt een soort van extreem individualistisch, libertaristisch idee.
Ze doen ook vaak een beroep op dat die VN-verklaring in zaken Indigenous People, heb ik wel gezien. Hè? Niet alleen overigens in het zuidelijk deel van ons continent. Maar ik zag het ook bijvoorbeeld in Duitsland, dat ze zich beroepen op een soort stam die van oorsprong in Duitsland leeft. Snijdt dat argument, kijk, van de Aboriginals kan ik me voorstellen dat argument her en der zeker hout snijdt en dat daar ook steeds meer aandacht voor is binnen de Australische en Nieuw-Zeelandse samenleving. Maar snijdt het ook binnen bij onze oostenburen wel hout?
Ja, dus ook dit is fascinerend. Dus je ziet dat het twee kanten op gaat. Dus zowel eigenlijk erkende indigene gemeenschappen, zoals de First Nations in de Verenigde Staten, of in Canada, of de Aboriginals in Australië, of de Maori in Nieuw-Zeeland. Ja. Die doen een beroep op soevereine argumentatie. En tegelijkertijd zie je soevereinen kijken naar die indigene gemeenschappen. Die zien, oh, ze hebben speciale status. Zij mogen, zij zijn eigenlijk de facto soeverein verklaard binnen de natiestaten. Kunnen wij met diezelfde logica ook iets? En dan zie je dus dat soevereinen hun eigen eigenlijk stammen gaan verzinnen en proberen op dezelfde manier daarmee aan de haal te gaan. En dat is dus wat ze in Duitsland bijvoorbeeld aan het doen zijn met de Germanieten. En dat zijn nu ook mensen in Friesland die zich ook Germaniet hebben verklaard. Ja, er was volgens mij laatst nog een rechtszaak over een Fries die zijn verkeersboete niet wilde betalen, want hij was inderdaad een lid van het oervolk uit Friesland. En kon op grond daarvan beroep doen op dat VN-verdrag. En was dus soeverein met territorium, et cetera. Dus je ziet daar een overlap. En wat eigenlijk beide groepen in elkaar aantrekt, is die claim op soevereiniteit. Dus ze denken eigenlijk bij de ander iets te vinden om zich los te kunnen maken van de natiestaat als Nederland, als de Verenigde Staten, als Canada. Dat gaat in het geval van erkende indigene staten vaak een stuk beter dan in het geval van de Germanieten. Daar is dan vaak geen basis voor, die zijn niet erkend. Maar je ziet wel wat ze proberen te doen. En dat is heel interessant dat daar die overlap plaatsvindt.
Ja. Moet je ook stappen zetten, Luc, om soeverein te worden? Om je tot die groepering, om ze maar eventjes zo aan te duiden, te gaan behoren?
Nou, hier is binnen het soeverein denken, dat is ook weer fascinerend, oneenigheid over. Dus dit is ook heel interessant. Dat komt ook terug op het individualistische. Dat er ook heel veel onderling, heel veel gevochten wordt over wat nou precies de juiste interpretatie is van de doctrine. Wat we nou wel moeten doen en wat niet. Dus er zijn sommige soevereinen die zeggen, je bent soeverein. Zo word je geboren. Je hoeft daar niks aan te doen. Ja. De overheid overtreedt de wet door dit op deze manier te doen. Ja. Jij staat in je recht. Je hoeft daar in principe niks aan te doen. Er zijn ook weer anderen die zeggen, nee, je moet actie ondernemen. Je moet een bepaald stappenplan doorlopen. Je moet bepaalde brieven naar bepaalde instanties sturen. Dus je moet een brief naar de gemeente sturen. Je moet een brief naar de Raad van State sturen, naar de Hoge Raad. En goed, in Duitsland of in de VS zijn dat natuurlijk andere instanties waar je contact mee op moet nemen. En als je dat doorloopt en je doet dat op de juiste manier, dan kun je de band met de staat verbreken. Ja. En dat moet op een speciale manier zijn. Juridische doctrines voor die ze daarvoor hebben ontwikkeld. En goed, daar moet je inderdaad door die hoepel springen voordat het kan. Maar ook daar dus veel oneenigheid. En ook eigenlijk zijn net juristen wat dat betreft. Dus die stoeien ook met elkaar over wat de juiste interpretatie is. Hoe zit het nou precies? Zegt nee, het moet die kant op of het moet die andere kant op. Dus dat is ook heel interessant om dat te zien.
We hebben laatst een interview met de president van de Hoge Raad gezien. Die zei van ja, er staan bij ons dozen vol met soevereiniteitsverklaringen. Wat is ongeveer de omvang van, laat ik zeggen, het aantal mensen dat zich tot deze beweging dan wel groepering rekent?
Ja, de AIVD in dat rapport waar we het al eerder over hadden, heeft het over enkele tienduizenden mensen die zoveel mogelijk autonomie nastreven binnen de grenzen van de wet. En dat daarnaast een groep zou zijn van enkele duizenden die zich actief afzet tegen wet en regelgeving. Ja. Dus wet en regelgeving negeert. En dat binnen die groep van enkele duizenden, enkele tientallen ook het geweld daarbij niet zouden schuwen. Dus het gaat om enkele duizenden. Ik moet wel zeggen, we hebben daar, ik kan dat slecht verifiëren. Dus ik weet niet precies hoe ze aan die data zijn gekomen. Wat ik vaak zelf zie zijn trends. Dus ik kan bijvoorbeeld rechtszaken kan ik bijhouden. En dan zie ik wanneer het populairder wordt en wanneer dat weer afneemt. Ja. Dus zag je een grote trendbreuk rondom de coronapandemie. Dus toen werd het opeens veel populairder dan daarvoor. En eigenlijk het gebrek aan data en het feit dat we alleen maar trends hebben, dat is iets wat we ook in andere landen zien. Ja. Dus in Amerika zijn er wel ruwe schattingen dat het zou gaan om 200.000-300.000 mensen. Maar ook daar heb ik eigenlijk weinig data gezien. En dat geldt eigenlijk ook voor Duitsland. Daar wordt het wel veel beter in de gaten gehouden. Maar ook daar, dat zijn vaak veiligheidsdiensten, die delen niet hun methode om vast te stellen hoeveel het zijn. Dus we weten het eigenlijk niet. Nee. En ik heb zelf vaak het gevoel dat het misschien wat minder is dan die enkele duizenden. Maar ik heb daar zelf ook geen harde data bij. Dus dat is meer echt een intuïtie.
Maar goed, er is een kleine groep waarvan je zegt dat die eventueel geweld niet schuwt.
Ja.
Heb je daar, laat ik zeggen, ik bedoel, we hebben dan de rapporten van de AIVD of de NCTV. Heb je daar zelf ook inmiddels harde bewijzen voor gevonden? Ik heb één rechtszaak gezien waarbij iemand een straf krijgt opgelegd vanwege verboden wapenbezit. Maar ja, daar was niet sprake van dat hij die wapens ook... Die verzamelde die zelf, maar is geen hard bewijs gevonden voor het verspreiden onder een groepering. Ik geloof dat het om een ex-militair ging. Mm-hmm. Heb je daarnaast ook zelf wel eens geconstateerd dat deze groep hier her en der toch wel uit is op gewelddadig verzet?
In Nederland hebben we daar denk ik op dit moment geen concrete aanwijzingen voor. Er zijn ook geen zaken waarin dat inderdaad speelt. Dat is denk ik tweeledig. Het eerste deel van het antwoord daar is dat geweld, wanneer het voorkomt, vaak is in interactie met de politie. Dus in Duitsland hebben we bijvoorbeeld twee incidenten in 2016 en 2017 waar politieagenten zijn doodgeschoten, maar dat was vaak na een huiszoeking. Dus politieagenten gingen naar een huis van een bekende soeverein toe. En dat is inderdaad vooral in Duitsland zo dat zij heel vaak wapens hebben. En dan komt er in die interactie, dan escaleert het. En ja, dat is precies wat we ook hebben gezien. In België was het ook bij een huiszoeking in 2021. Ja. Toen werd een politieagent doodgeschoten. En dat is wat we eigenlijk wel vaker zien. Ik ken eigenlijk geen gevallen, ook niet in het buitenland, waar een soeverein wapens pakt en het publiek ingaat en daar begint te schieten. Dus dat soort aanslagen, die kennen we eigenlijk niet. Dus het is echt vaak met interactie met...
Individueel verzet tegen...
Ja, en als de overheid naar je toe komt vaak ook. Ja. En dus dat zie je. En tegelijkertijd denk ik dat het tweede deel van het antwoord is dat omdat het dus gebeurd is in het buitenland en de AIVD daarvan op de hoogte is, dat zij daar veel meer bovenop zitten dan bijvoorbeeld in Duitsland het geval was. In Duitsland moest er echt eerst een politieagent doodgeschoten worden voordat er daar veel serieuzer aangepakt werd.
Ja.
Dus er loopt inmiddels een aantal strafzaken waar er inderdaad wel gedreigd is. Waar mensen wapens proberen te kopen. Dat waren toen politieagenten van wie ze de wapens proberen te kopen. En daar worden die mensen verdacht van deelname aan terroristische organisatie. En het voorbereiden van inderdaad, volgens mij was het de burgemeester van Deventer die ze zouden willen omleggen. Dus daar, maar dat is vaak wel op Telegram. Ik heb wel het idee dat er wel het grootspraak bij komt kijken.
Ja, ja.
En ik heb dat nog niet gezien dat die woorden omgezet worden in daden. Maar tegelijkertijd hoeven we er wat mij betreft ook niet op te wachten.
Nee, bepaald niet. Nee. Is er nou ook nog een verbinding tussen deze groepering en de politiek, Luc? Ik bedoel, hoeft niet rechtstreeks, maar zien we in de politiek dit soort ideeën ook langzamerhand een beetje opkomen?
Ja, wat je eigenlijk ziet, en dat is een soort van algemene typering van wat hier nou achter schuil gaat, is dit is eigenlijk een protest tegen het gebrek aan autonomie dat heel veel mensen voelen binnen het recht. En dit zijn eigenlijk leken die proberen de verhoudingen met professionals, juristen, advocaten, rechters om te draaien. Omdat ze het gevoel hebben dat het recht steeds belangrijker wordt in het leven, maar dat ze binnen dat systeem van het recht, al die brieven die je krijgt van de overheid, al die ingewikkelde procedures, dat ze daar eigenlijk vastzitten en eigenlijk niet zoveel te zeggen hebben. En ze gaan dan op deze manier dat proberen om te draaien. En heel analoog daaraan, en dit zag je vooral goed tijdens de coronapandemie, waren de massale protesten in 2021, 2022 eigenlijk tegen de afhankelijkheid van de hele samenleving van 5 tot 10 wetenschappelijke experts die voor ons allemaal maar even gingen bepalen wat wij in ons land wel en niet moesten doen.
Ja.
En daar zag je dat heel veel mensen eigenlijk in opstand kwamen tegen het gebrek aan autonomie dat zij op dat moment voelden. En eigenlijk in opstand kwamen ook tegen de wetenschap die ons allemaal maar altijd voorschrijft wat we wel en niet moeten doen. En dat is in het klein wat er gebeurt met soevereinen binnen het recht. Ja, waar mensen in opstand komen tegen het recht dat ons allemaal maar voorschrijft wat we wel of niet moeten doen, zonder dat wij er zelf inspraak over hebben. En wat dat betreft kun je die analogie denk ik doortrekken. En is er dus inderdaad een analogie van dit kleine protest tegen het rechtssysteem en het nog veel breder gedragen protest tegen de politiek en de maatschappij en tegen de elites. En daar zit denk ik wel een analogie tussen met voor mij als wetenschapper een hele interessante vraag. Waarom richten soevereinen zich zo expliciet op het recht? Terwijl wij denken dat hun onvrede waarschijnlijk wat breder is.
Ja.
Dat het eigenlijk een onvrede is met de samenleving, de manier waarop eigenlijk alles geregeld wordt in Nederland en daarbuiten.
Ja.
Maar die analogie, die zie je zeker. Dus dat protest, die opstand van leken tegenover de experts en tegenover de mensen die ons vertellen wat ze moeten doen. Daar zijn heel veel analogieën ook tussen die bredere politieke beweging en die specifieke juridische beweging.
Ja. Jij sprak aanvankelijk al eventjes over bestaande paradoxen. Hè? Dus tegenstellingen, dan wel schijntegenstellingen, op grond waarvan je ze soms niet kunt volgen. Ik kwam één rechtszaak tegen waarin iemand gesommeerd werd alsnog huur te betalen, dan wel de woning te ontruimen op grond van het niet betalen van de huurpenningen. Toen dacht ik, maar dat is toch inconsequent. Je hebt zelf een huurcontract gesloten. Met andere woorden, je hebt conform je eigen ideeën ingestemd met verplichting en vervolgens zeg je, ja, maar daaraan voldoe ik niet. Hoe moet ik dat nou plaatsen?
Ja, volgens mij deze rechtszaak specifiek ging over eigenlijk het recht op wonen. Dat vastgelegd is. Volgens mij ging het over de VN-verklaring van de rechten van de mens, waar dit volgens mij opgenomen is.
Ja, ze deden beroep op de universele verklaring van de rechten van de mens.
Precies. En dat daar een recht op wonen zou zijn vastgelegd. En je ziet die verklaring vaker voorbij komen. Het idee is dan inderdaad dat daar een absoluut recht in verankerd zou zijn. Dus dat ik waar dan ook ter wereld een overheid kan aanspreken, geef mij een woning, hier heb ik recht op. En dat is dan volgens inderdaad soeverein ook zonder daarvoor te hoeven te betalen. Terwijl tegelijkertijd, en daar hadden we het eerder over, zijn alle relaties in een soevereine wereld zijn contractueel. Ja, dus je kan eigenlijk alle relaties, ook met de overheid, gaat op basis van wederzijdse instemming. Hier zou je zeggen, hier ligt een contract, je hebt ingestemd, hier moet je aan houden. Dit soort tegenstrijdigheden zijn er. En voor een jurist komen we hier eigenlijk niet uit. Nee. En is het heel moeilijk om dit uit te leggen. Misschien is het antwoord dat we hier ook niet als jurist naar moeten kijken. En dat de doelstellingen van soevereinen bijvoorbeeld in zo'n rechtszaak anders zijn dan de doelstellingen waar wij over nadenken. Ja. Dus het gaat hier niet om consistente leer, maar het gaat hier bijvoorbeeld om in het rechtssysteem het systeem te saboteren, bijvoorbeeld. Of om op de lange termijn een keer wel te winnen. Dus eigenlijk de blik waarmee we kijken naar deze soevereinen, die moet anders. Die moet denk ik vanuit hun perspectief. Dus niet langer kijken, ik ben jurist, ik zit in het systeem. Hoe kijk ik hiernaar? Nou, dan zeg ik, dit is onzin. Ja, heel veel wetenschappers noemen het ook pseudorecht. Maar eigenlijk is dat heel armoedig, omdat je niet kan verklaren waarom mensen dit dan doen. Nee. Als het zo'n onzin is, waarom doen ze dit dan?
Ja.
Wat je daar eigenlijk voor nodig hebt, is een perspectiefwisseling. Dus dan moet je gaan vragen, allereerst aan soevereinen, waarom doen jullie dit? Maar je moet zelf ook kijken, zijn er ook andere perspectieven nodig, mogelijk, waarmee je opnieuw naar zo'n proces kan kijken, opnieuw naar zo'n rechtszaak kan kijken, waarmee het wel duidelijk wordt. Want inderdaad zeggen, ik begrijp dit niet, dat zal wel aan hun liggen, dat zijn allemaal idioten, dat is denk ik een hele armoedige verklaring. En ik denk dat we veel beter kunnen dan dat.
Ja. Ja, daarmee zitten we eigenlijk bij mijn laatste vragen. Maar eigenlijk heb je daar al een antwoord op gegeven. Van hoe moeten we met ze omgaan? Hè? Hoe moeten we met dit fenomeen omgaan in de zin van, hoe kunnen we toch die onvrede enigszins wegnemen? Nou, je zegt zelf al, je moet ze denk ik niet wegzetten als idioten of als wappies of wat dan ook. Maar serieus nemen. Is dat een beetje de kern van het onderzoek wat je in de toekomst wilt gaan verrichten? Van hoe benaderen we dit fenomeen?
Ja, dus daar centraal inderdaad in wat ik in de toekomst ga doen, is kijken of we naar manieren kunnen zoeken om dat perspectief om te draaien. En tegelijkertijd moet ik daar wel al bij aangeven dat een soort van pasklare oplossingen zijn er niet. En dat kun je eigenlijk alleen al begrijpen omdat dit vanaf de jaren 70 eigenlijk al speelt. En inmiddels al meer dan 30 landen ook populair. Dus het gaat hier om hele brede ontwikkelingen en bredere maatschappelijke spanningen die hier achter schuil gaan, die niet alleen specifiek zijn in Nederland. Dat hoor je wel eens dat het inderdaad gaat om de toeslagaffaire of om de aardbevingsafhandeling. Maar dat is denk ik te makkelijk omdat het fenomeen daar zo groot voor is. Tegelijkertijd waar je naar op zoek bent is eigenlijk een manier om inderdaad te praten met hun en te vragen, waarom worden jullie hierdoor gedreven? Waarom gaan jullie deze kant op? En dan specifiek voor mij, wat heel interessant ook nog aan is waarom recht?
Ja.
Dus als er inderdaad een soort van bredere onvrede is, wat is het aan recht vandaag de dag dat kennelijk zo dominant is, dat een protestbeweging zich tegen het recht richt en niet de barricades opgaat en niet politiek protest probeert op gang te brengen, maar zich specifiek tegen het recht richt en dus eigenlijk ook specifiek aan de slag gaat, en daar hebben we het nog niet zoveel over gehad, met het oprichten van een soort van alternatieve juridische systeem.
Ja.
Dus sommige soevereinen maken ook hun eigen rechtbanken, schrijven hun eigen grondwetten, maken hun eigen volksraden. En dat is interessant. We kunnen het ook wel, dat noemen ze met een chic woord ook wel, prefiguratie. Dus je gaat in het hier en nu al bezig met het creëren van het rechtssysteem waarvan je hoopt dat het overal zou komen. Dat is bijvoorbeeld dat Occupy met politiek protest al aan het doen waren. Die wilden consensus. Die wilden dat alle besluitvorming, dat iedereen daar zijn zegje kon doen. En in hun protest gingen ze dat al toepassen. Gingen ze eigenlijk al laten zien, dit kan. Dat doen soevereinen met recht ook. Die gaan eigenlijk al het nieuwe systeem gaan ze toepassen. Laten zien, dit kunnen wij, dit is mogelijk. We hopen dat het ook zo overal wordt. Maar dan is nog steeds de vraag, waarom richten zij zich zo specifiek op het recht? En daar is een van mijn voorlopige antwoorden, maar dat is iets waar ik veel meer over na zou willen denken, is eigenlijk dat het recht vandaag de dag zo'n dominante positie begint aan te nemen binnen onze samenleving zelf. Waar heel veel politieke kwesties eigenlijk doorgeschoven worden richting de rechtszaal. Waar de rechtszaal zelf eigenlijk steeds meer politiek gedwongen wordt om politiek gevoelige uitspraken te doen. Maar waar tegelijkertijd steeds meer mensen zichzelf zien in hun mensbeeld en hun wereldbeeld als soort van juridische entiteiten met rechten en plichten. Dus wij kijken eigenlijk steeds meer naar de wereld en onszelf door een juridische bril. En daarom is het denk ik dat ook zo'n protest zich steeds meer richt op het op het recht. Dus maatschappelijk onvrede wordt steeds meer richting de richting van de recht gebracht.
Interessant, maar zeker belangrijke vragen die hieruit voortvloeien. Zeker ook omdat het recht natuurlijk niet over zich heen laat lopen en de mensen in hun kladden grijpt. En ja, om toeslagenaffaire toestanden te voorkomen, is het wel zaak dat we hier proberen een goede oplossing voor te vinden. Want voor je het weet, en dat geldt natuurlijk voor heel veel van die soevereinen, zitten ze tot aan hun nek in de schulden en in de ellende. Dus,
ja, dat is denk ik een heel leuk punt ook. Want het recht is zelf ook systeem, dat vergeten we soms, is ook reflexief en heeft ook het vermogen om te reageren natuurlijk op maatschappelijke spanningen. Dus het is recht is wat dat betreft niet afgesloten. Dus dit zou wat dat betreft een moment zijn voor het systeem om eens inderdaad een spiegel voor te houden, te kijken of het iets anders ingericht zou kunnen worden. En een van de dingen die je in de wetenschap wel vaak hoort is dat er hier eigenlijk een connectie is tussen soevereiniteit en het steeds verder afbrokkelen van toegankelijke juridische hulp. Dus dat het steeds moeilijker wordt voor mensen om voor een bescheiden prijs belastingadvies te krijgen of een advocaat in te schakelen. En door die afbraak van de sociale advocatuur en eigenlijk dat toegankelijkheid van het recht, dat mensen steeds meer gedwongen worden om dan maar op internet te gaan kijken.
Ja.
En dan maar op zoek te gaan naar dit soort aanjagers en goeroes die daar juridisch advies verkopen. Dus dat daar eigenlijk ook daar iets breders achter zit. En dat we deze, noem maar even crisis, zouden kunnen gebruiken om ook onszelf af te vragen welke kant gaat het systeem als zodanig op? En ja, wat zijn daar de consequenties van? Ja. En daar zijn denk ik soevereinen één voorbeeld van. En dat kan je gebruiken om dan te denken, misschien moeten we toch andere keuzes maken.
Ja, lijkt mij vanuit juridisch perspectief een heel nuttig en belangrijk onderzoeksterrein. Hier liggen zeker potentiële problemen die grootschalig van aard kunnen worden. Luc, ontzettend bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. En veel succes met je verdere onderzoek. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mocht u nog suggesties hebben voor een nieuwe podcast, schrijf een mailtje naar rechtopnieuws@rug.nl. En we proberen daar dan aandacht aan te besteden. Dank, tot de volgende keer graag.